Gemeente aan de beurt van behandeling is vraag en antwoord 101 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 101 van zondag 37. Daar wordt gevraagd, maar mag men ook godzalig bij de naam van God een eed zweren? Het antwoord is ja. Als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert. Om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulks eedzweren is in Gods woord gegrond. En daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Gemeente, in zondag 37 gaat het dus nog over het derde gebod. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Daar worden dus in de catechismus maar liefst 2 zondagen aan gewijd. En dat geeft wel aan van welk gewicht dit derde gebod is. Er is geen groter zonde. Zo hoorden we dan ook de vorige keer. Geen groter zonde die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam. En ik wees u er een van de vorige keren al op, dat het derde gebod het enige van de 10 is waar enkel en alleen een bedreiging bij staat. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Het gaat zijn naam, zijn heerlijkheid, zijn gewicht aan. En Gods naam aantasten, dat is dan ook de naam des Heere licht achten. En licht achten, dat komt ons niet toe. De heerlijkheid van God licht te achten, dat is een grote, zeer grote zonde. In antwoord 99 en 100, de vorige zondag dus, zagen we al dat het gaat om lasteren, vloeken, maar er werd ook gesproken over zweren, valse eed, onnodig, lichtvaardig zweren. Ook daarbij wordt de naam van God dus ijdel gebruikt. Dat hebben we toen bij de vorige zondag, dat werd wel genoemd tussendoor, maar dat hebben we toch eventjes laten liggen. Omdat ik zei van, ja, dit komt in zondag 37 nog veel uitvoeriger aan de orde. Dat was de reden waarom dat we toen een beetje voorbij gegaan zijn en vooral toegespitst hebben op het lasteren en vloeken. De eed. Mogen we eigenlijk wel zweren? Mag dat eigenlijk wel? Om dat te doen. En wanneer? Wanneer mag het dan? Waar is de eed eigenlijk voor bedoeld? Dat zijn de dingen die in deze preek aan de orde komen. Dan weet u dus wat u verwachten kunt. Hè? Wat is de eed? Waarvoor is die bedoeld? En wanneer mag het en wanneer mag het niet? En dat laatste, wanneer mag het niet? Ja, daar zal ik vooral in de volgende preek nog bij stilstaan. Vraag en antwoord 102 komt dat namelijk nog aan de orde. Wanneer mag het nou niet? Dus vandaag vooral, wat is de eed en wanneer mag die nou wel worden gebruikt? Wanneer moet die wellicht wel worden gebruikt? Maar het valt ons op dat de catechismus allereerst vraagt van, mag het eigenlijk sowieso wel? Mag men sowieso wel Godzalig, ja natuurlijk alleen Godzalig alleen met recht en reden in de naam van God een eed zweren. Mag dat sowieso wel? Waarom vraagt de catechismus dat? Wel, natuurlijk omdat er ook in die tijd mensen waren die vonden dat dat niet mocht. Wat waren dat voor mensen daar? Dat waren sectarische mensen met een sectarisch gevoel. Je had dus naast de Lutherse en Calvinistische reformatie, had je ook nog de doperse beweging, de wederdopers, en die wezen niet alleen de kinderdoop af, maar ook op andere punten weken ze af van de gereformeerde leer, van de leer die de reformatoren hadden voorgestaan. Zo verachten zij bijvoorbeeld ook de overheid. Daar moesten ze niets van weten. De overheid was duivelswerk. Daar moest je je verre van houden. En een overheidsbaan aannemen, dat zou in geen geval mogen. De overheden zijn uit de duivel. Dat was eigenlijk hun opvatting. Daar mocht je je dus op geen enkele manier mee inlaten. En in het verlengde daarvan leerden ze dus ook dat je de eed niet mocht uitspreken. Dat was duidelijk ook zo'n doperse trek. Zweren, eed zweren was ten ene male verboden, ook wanneer de overheid dat vroeg. En ook in Nederland heeft die doperse beweging zijn aanhangers gehad. In het hele land wel. Ook zelfs in het buitenland, in Duitsland, overal wel. In heel Europa. Maar vooral toch ook een beetje in het noorden van het land. Friesland, de kop van Noord-Holland, Groningen, Drenthe of Overijssel. En ik weet niet of er ooit dopersen op Urk geweest zijn, dat weet ik niet. Maar bepaalde invloeden daarvan zijn toch tot op de dag van vandaag nog steeds te onderkennen. Bijvoorbeeld het beroep op Gods geest, het krijgen van bijbelteksten en dat soort dingen, dat ruikt een beetje naar het doperdom. In het denken van de mensen zit dat er toch nog een beetje in. Ook hier op Urk kom je daar trekken nog steeds van tegen. Ik denk dus dat er in het verleden toch ook wel enige doperse invloed hier geweest is op het later zo gereformeerde Urk. Hoe dat ook zij, die dopers die zwoeren dus eigenlijk de eed af. Dat kan natuurlijk niet, want je mag niet zweren, maar ze zwoeren als het ware de eed helemaal af. Dat mocht je niet gebruiken. En ze beriepen zich daarbij, en dat lijkt heel sterk te zijn, ze beroepen zichzelf daarbij op woorden uit de schrift. Jezus in de bergrede zweert ganselijk niet, laat u ja, ja zijn en u nee, nee. Ook de broeder des Heren, Jacobus, in zijn zendbrief, laatste hoofdstuk, Jacobus 5, voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed, maar uw ja zij ja en uw nee, nee, opdat ge in geen oordeel vat. U zult misschien zeggen, nou dat is duidelijke taal, dan is het klaar. Dan is het klaar met de eed. Dan, dat staat er zo helder en zo duidelijk, zowel uit de mond van onze zaligmaker als uit de mond van zijn broeder, die later die brief geschreven heeft, Jacobus. En Jacobus moet dat wel aan de prediking van Jezus hebben ontleend, dat kan bijna niet anders, want ze zeggen bijna woordelijk hetzelfde. Nou, als dat er zo klip en klaar staat, dan is het over en uit, dan mag je dus de eed niet gebruiken. Nou, die dopers, die leken dus het gelijk van de schrift helemaal aan hun kant te hebben. Maar gemeente, zo kort door de bocht kun je niet gaan. Dan sla je al gauw over de kop. Want het is duidelijk dat er in die teksten die we noemden sprake is van het misbruik van de eed. Zeker in het verband waarin de Heer Jezus dat noemt, de bergrede, en ook in Matteüs 23 zijn strafrede tegen de fariseeën en de schriftgeleerden, dan blijkt heel duidelijk dat de Heer Jezus ingaat tegen het verkeerd gebruik van de eed. Men bedacht namelijk allerlei foefjes om toch te zweren, maar er dan vervolgens weer onderuit te kunnen kruipen. Men had maar gezworen bij iets minder, iets lagers. En dan kon men toch altijd weer, als men aan de eed herinnerd werd, kon men altijd nog weer ontsnappen. En u begrijpt wel, daar is de eed nou eenmaal niet voor bedoeld. Integendeel, de eed is juist bedoeld om trouw en waarheid te bevestigen. En niet om ons de kans te geven om er toch weer tussenuit te kunnen glippen. En dat deed men dus wel, hè. Men bedacht foefjes om steeds weer aan de eed te kunnen, die eed te kunnen ontlopen. Men zwoer wel, maar als men eraan herinnerd werd, dan had men een excuus. En in dat licht heeft onze zaligmaker gezegd, dan is het beter om geheel en al maar niet te zweren. Zweert dan ganselijk niet, maar laat gewoon je ja, ja zijn. En je nee, nee. En alles wat buitendien is, daar bovenuit gaat, dat is uit de boos. Zweer dan dus liever, maar helemaal niet, als je de eed door trucjes ontkracht. Maar daarmee is dus de eed als zodanig nog niet aan de kant geschoven. Want de Bijbel spreekt zichzelf toch niet tegen. Nee, dat doet de Bijbel inderdaad niet. Dat doet de Bijbel nooit. En hoe komt dat nou dat de Bijbel zichzelf nooit tegenspreekt? Dat komt omdat er altijd één en dezelfde Heilige Geest achter zit, die de verschillende schrijvers van de Bijbel heeft geïnspireerd. En daarom spreekt de Bijbel zichzelf nergens tegen. Dat is wonderlijk genoeg. Hè? Meer dan 1000 jaren, 1500 zelfs, 1500 jaren is de schrift, is er overheen gegaan voordat de schrift klaar was. En toch spreekt die schrift zichzelf nergens tegen. In de Bijbel is namelijk heel vaak, over eed zweren sprake. En dan wordt het helemaal geen zonde genoemd. Dan staat er helemaal niet, en dat mag eigenlijk niet. Integendeel, het is uit de Bijbel duidelijk dat heel vaak op een juiste wijze, recht op een rechte wijze, en daar vraagt de catechismus na, mag men ook God zalig zweren? Mag dat ook op een rechte wijze dan gebeuren? En het antwoord daarop is ja, op een rechte wijze mag het, want je kunt dat op zoveel plaatsen vinden dat God dat kennelijk heeft goedgekeurd, dat je er niets op tegen kunt hebben, als het maar God zalig en op de juiste manier gebeurt. We lezen namelijk in het Oude Testament, en daarom was die schriftlezing uit Deuteronomium 10 gekozen. Gij zult de naam van de Heer uw God vrezen. Gij zult hem aanhangen en hem dienen. En bij zijn naam zweren. Dat staat in Deuteronomium 10, dat zegt Mozes. Vrezen, aanhangen, dienen en bij zijn naam zweren. Daar is dus de hele handel en wandel van Gods volk in neergelegd. Daar hoort het zweren bij de naam des Heren, dat hoort daar wezenlijk bij. Wie bij zijn naam zweert, zal zich beroemen, staat er in Psalm 63. En die psalm zullen we straks na de dienst nog, na de preek nog zingen. Wie bij zijn naam zweert, die zal zich in de Heere beroemen. Dus het zweren van bij Gods naam, het zweren van een heilige eed, is zeker toegestaan. En ik wijs u in dit verband ook graag op het feit, en daarom lazen we ook Hebreeën 9, dat er niemand zoveel is die in de Bijbel zweert dan God zelf. God zelf. En dan mag u mij zeggen of God zondigt. Dat zou toch wel heel ongerijmd zijn, hè, als we dat zouden zeggen. Dat God zelf zondigt. Hij die zo wars van het kwaad is. Die te rein van ogen is dan dat hij de ongerechtigheid zou kunnen aanzien. Het is toch onmogelijk dat God zelf zou zondigen. En toch lezen we zo vaak dat de Heere spreekt. Ik heb mijn hand opgeheven. Zo waarachtig als dat ik de Heere uw God leef. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Nou, alleen al zulke uitdrukkingen maken duidelijk dat God dus zelf de eed veelvuldig heeft gebruikt. En in de Hebreeënbrief staat dan ook dat er twee dingen zijn waar Gods woord in vast ligt. In zijn belofte. Maar om de erfgenamen van de belofte overvloediger zekerheid te bewijzen, heeft de Heer God er de eed bijgevoegd. Is die met de eed tussen beiden gekomen, zo staat er. Opdat er twee dingen zouden zijn waarin het vast ligt. De belofte, maar ook de daarbij komende eed. Hè, dat de Heer God bij zichzelf zweert, zo waarachtig als ik de Heere leef. Dat is natuurlijk eigenlijk vreemd, hè? Zweren doe je altijd bij iemand die meerder is dan jij zelf bent. Zo zweren wij, als we een goede eed zweren, bij de naam van God. Hij is hoger dan wij. Maar God heeft niemand hoger dan zichzelf. Om bij te zweren. Dat staat er ook, hè, in Hebreeën 9. God heeft niemand om bij te zweren hoger dan hij zelf is. En daarom heeft hij bij zichzelf gezworen. En het zal hem niet berouwen. Zo vast en zeker liggen zijn beloften. Dat de eed er nog overheen komt. Twee dingen die ons geheel zeker maken. Belofte en eet tezamen. En zou het dan zonde zijn, als God zelf het doet? En dat niet alleen, gemeente. Niet alleen God de Vader heeft zelf gezworen, maar ook de Zoon. Wanneer dan? Wanneer dan heeft Jezus, toen hij op deze aarde was, de eed gezworen? Nou, in de geschiedenis die u allemaal kent. Toen hij voor het Sanhedrin stond. Voor Caiaphas. Ik bezweer u bij den levende God. Dat gij ons zegt of gij zijt Jezus de Christus, de Zoon van God. Ik bezweer u dat. Zo zei Caiaphas tegen hem. Hij nam Jezus de eed af. En wat zei Jezus toen? Zei de Heer Jezus toen, men mag niet zweren. Zweert ganselijk niet, zei de Heer Jezus dat toen. Nee, hij zei tegen Caiaphas, gij hebt het gezegd. En gij hebt het gezegd, dat betekent niet, ik laat dat voor jouw rekening, voor uw rekening. Nee, gij hebt het gezegd, dat is een bevestiging. Het is zoals je gezegd hebt. Ik ben de Christus. De Zoon van de levende God. De Heer Jezus heeft dus de eed niet afgeweerd en verworpen. Integendeel, hij heeft voor Caiaphas onder ede de goede belijdenis betuigd. En hij heeft dus ingestemd met de eed die hem op de lippen was gelegd door de kerkelijke overheid. Want ja, dat was het Sanhedrin natuurlijk. Het was niet de burgerlijke overheid, dat waren de Romeinen. maar het was wel de kerkelijke overheid van die dagen. En de hoge priester was daar de hoogste gezagsdrager. Want toen die hem onder ede nam, heeft de Heere Jezus die eed aanvaard en bevestigd. Dus niet alleen de Vader heeft gezworen, talloos vele keren in de Bijbel. Ik heb mijn hand opgeheven om dit land Kanaan aan Abraham, Isaac en Jacob te geven. Ik heb mijn hand opgeheven, staat er dan, talloos veel keren. De Zoon heeft het gedaan, maar ook vele van Gods kinderen, van de heiligen. Hè, en met de heiligen zijn altijd Gods kinderen bedoeld. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, die hebben de eed gebruikt. Dus de Bijbel kan niet met zichzelf in tegenspraak zijn. Dat zweert ganselijk niet. Dat moet wel betekenen niet op de verkeerde manier. Niet om er weer onderuit te kunnen kruipen. He, maar dat kan geen verbod zijn om de eed sowieso te gebruiken. Want de Bijbel laat volop zien dat de eed door niet alleen God en niet alleen Jezus, maar ook door alle heiligen gebruikt is. Praktijk bij Gods volk. En bijvoorbeeld, wanneer dan? Nou, zo is het eigenlijk tot op de dag van vandaag en ook in de Bijbelse tijd al, wanneer de overheid het vraagt. De kerkelijke overheid, je ziet het, Caiaphas. Maar ook de burgerlijke overheid, ook de koning of de oudsten in de poort, die kunnen iemand in een gerechtszaak bijvoorbeeld onder ede bevragen. Getuigen kunnen gevraagd worden onder ede een getuigenis af te leggen. En een beschuldigde die kan gevraagd worden onder ede te verklaren of hij schuldig is aan een bepaalde zaak, ja dan nee. Dat lees je dus in de Bijbel ook verschillende keren. Ik zal straks daar ook wel een voorbeeld van geven. Maar ook als je bijvoorbeeld een verbond sluit met iemand. Hè? Bij God zelf vind je het ook. Hè? Bij zijn verbondsluiting dan zweert de Allerhoogste. Bij zijn verbond aan Abraham, Isaac en Jacob. Dan zweert de Allerhoogste. Dus bij een verbondsluiting hoort een eed. Dat je trouw de bepalingen van het verbond zult onderhouden. En dat kom je in de Bijbel nou ook zo ontzettend vaak tegen. Eén voorbeeld maar. Als David en Jonathan een verbond sluiten. En u weet dat ze dat hebben gedaan. Die hadden elkander zeer lief. En David sloot een verbond met Sauls zoon, die ook nog zijn troonsopvolger zou zijn. Jonathan deed zelfs zijn gordel af, zijn koninklijke waardigheid, en gaf die aan David, omdat hij wist dat niet hij de opvolger zou zijn als koning, maar dat David dat zou wezen. Hij trad voor David terug. Zij maakten samen een verbond voor Gods aangezicht. En zij zwoeren elkaar de eed voor het aangezicht des Heren. Nou, bij een verbond hoorde altijd een eed. Toen bijvoorbeeld koning Zedekia die werd op de troon gezet door de koning van Babel als laatste koning van Juda. Toen sloot dus die vazalvorst, die heer, de koning van Babel, Nebukadnezar, een verbond met zijn vazal. En hij moest zich aan de bepalingen houden, in Zedekia. En als hij dan in opstand komt tegen de koning van Babel, dan zegt de Heere God, je hebt niet alleen het verbond verbroken, maar je hebt ook de eed geschonden. Dat neemt de Heere Zedekia kwalijk, dat hij de eed, al was het aan die heidense koning, hij had een eed gezworen van trouw aan de koning van Babel, en Zedekia heeft hij zomaar genegeerd. Hij kwam in opstand tegen de koning van Babel. Gij hebt de eed geschonden, zegt de Heere dan tegen die koning. En dat is een ernstige, zeer ernstige zaak, want al heb je gezworen en je komt er achteraf achter dat het je spijt, dat je dat tot je eigen schade hebt gedaan, We zongen Psalm 15. Evenwel verander je dan niet, hè. Gezworen is gezworen. De eed blijft altijd van kracht. Hè. Dus bezint eer gij begint. Je moet niet zomaar een eed zweren. Je moet dat alleen maar doen als dat echt nodig is. En bij een verbond is dat echt nodig. Dat was gewoon regel in de oudheid. Daar werd gezworen. Maar dan moet je het nakomen. Ook. Bij ons is het zo dat je de eed ook zweert. Als je een ambt aanvaardt. Het koningsambt. Koning Willem-Alexander heeft dat ook gezworen toen hij werd geïnaugureerd als koning van de Nederlanden. Een burgemeester, wethouders, raadsleden, kamerleden, ministers, allemaal bij de aanvaarding van hun ambt, zweren ze de eed, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Een eed op de grondwet. Je zweert niet bij de grondwet, maar op de grondwet, dat je die zult eerbiedigen. Je zweert bij God, bij de Allerhoogste. In de kerk kennen wij bij ambtsaanvaardingen en zo, ook bij doop en bij huwelijksbevestigingen, bij geloofsbelijdenis, kennen wij de eed niet. En waarom niet? Heel eenvoudig, gemeente, omdat we hier altijd voor Gods aangezicht zijn. In de kerk ben je altijd voor het aangezicht des Heren. En daarom kan hier jouw ja als een eed worden verstaan. Je zult de Heren uw eden houden. Het is maar als je dat je het weet, hè. Als je belijdenis van het geloof hebt afgelegd. Als je je kinderen hebt laten dopen. Als je in de kerk bent getrouwd. Als je enig ambt in de kerk met je ja-woord hebt aanvaard, dan geldt dat voor God als een eed. Een eed aan hem gedaan. Omdat we in de kerk niet zweren, maar altijd voor het aangezicht van God zijn, heeft ieder ja-woord in Gods huis de kracht van amen. Amen, amen, zei die vrouw, weet u wel, vanmorgen. Amen, amen, toen ze beëdigd werd. Toen moest ze amen, amen zeggen. Nou, amen en ja, dat is hetzelfde. Dat heeft de kracht van een eed. En dat is een goede zaak, hè? Maar we moeten dat wel goed bedenken natuurlijk. Van wat doen we met onze eden, hè? Hoe zit het ermee, hè? Houden we die eden ook? Het is niet tot onze schade dat we gezworen hebben. Helemaal niet. Helemaal niet tot onze schade. Maar houden we ze wel? Doen we ook wat we bij de dood beloofd hebben als ouders? En vervullen we ons ambt en plicht in de kerk ook zoals dat behoort? En wat heb je met je geloofsbelijdenis gedaan daarna? En ben je ook die godvrezende man en die godvrezende vrouw in het huwelijk waar je ja op hebt gezegd? Je hebt ja gezegd je vrouw trouw lief te hebben en te onderhouden. En de vrouw heeft ja gezegd haar man in liefde te gehoorzamen. Doen wij dat ook inderdaad? Het ja-woord was immers een eed. Tegenwoordig is het zo bij de overheid dat je in plaats van de eed ook de belofte mag afleggen. Dat kent u waarschijnlijk wel. En er zijn ook kamerleden bijvoorbeeld die zeggen dat beloof ik. Ook wel raadsleden, niet hier op Urk. Hier op Urk hebben ze volgens mij, als ik het goed heb, allemaal de eed gezworen bij de installatie van de nieuwe raad een poosje terug. Maar elders in de landen zijn er ook heel wat die zeggen dat beloof ik in plaats van zo waarlijk helpen mijn God almachtig. En ja, je kunt dat ook wel begrijpen, in die zin begrijpen dat een geseculariseerd land, waar heel veel mensen niet meer aan godsdienst doen en God niet meer kennen en erkennen, ja, dan is dat best ook een beetje moeilijk natuurlijk om bij een God te zweren in wie je niet gelooft. Ik begrijp best dat dat ook een beetje moeilijk ligt. Daarom heeft de overheid er ook van gemaakt, ze mogen zeggen, dat beloof ik. En dat beloof ik, dat is dan ook, heeft dan ook de kracht van een eed, zegt de overheid. Dat wel. Dat heeft dan de kracht van een eed. Hè? Dus als je bijvoorbeeld liegt, als je iets verklaart en je zegt dat beloof ik, zo is het. En je liegt, dan geld je ook als iemand die mijn eed heeft gepleegd. Hè? Ook al heb je de belofte afgelegd, dat geldt voor de overheid als een mijn eed. Bijvoorbeeld bij een parlementaire enquête, en die worden nogal eens gehouden, de laatste jaren zelfs heel veelvuldig. Bij een parlementaire enquête kun je worden opgeroepen als minister en staatssecretaris en kamerlid en iemand uit het bedrijfsleven om een verklaring af te leggen bij zo'n commissie. Dat is altijd onder ede. En als je daar dan iets verklaart wat niet klopt, en je kon ook weten dat het niet klopt, dan kun je van mijn eed beschuldigd worden, ook al heb je slechts gezegd, dat beloof ik. Hè? Toch vinden wij natuurlijk, als mensen die de Bijbel kennen, en die daar, mag ik aannemen, allemaal achter staan, wij vinden het eigenlijk maar een beetje slappe kost. Dat beloof ik. En dat is het natuurlijk in zekere zin ook wel een beetje slappe kost. Want ja, het blijft in het menselijke hangen. De eed, dan ga je een trapje hoger, dan ga je een hoger beroep. Dan beroep je je op de alwetende. En dat beloof ik, ja, dan blijf je in het vlakke menselijke vlak steken. En zodoende vinden wij die eed eigenlijk maar, de belofte maar een slap aftreksel van de eed. En als christenmens zul je graag liever, veel liever de eed zweren dan dat je de belofte aflegt. Ook bij de aanvaarding van een ambt. Bij de overheid dus mag het. Moet het zelfs. Moet het zelfs. Want de overheid is door God ingesteld. Gods dienares ons ten goede. Tot straf voor de kwaaddoeners. Tot prijs van degene die goed doen. Zegt de apostel Paulus. En wij zijn onderdanen. Wij hebben onze overheden onderdanig te zijn die God over ons gesteld heeft. Alle eer en trouw te bewijzen. Dat zegt Gods woord ons, ook al is die overheid niet christelijk. Ook al doet die overheid dingen waar we het niet mee eens zijn. God heeft die overheid over ons gesteld. En wij hebben hun gezag te erkennen, want ze zijn dienaressen van God. Ons ten goede om nog meer chaos in de samenleving te voorkomen. Nog meer chaos te voorkomen. Ik zou u nog een voorbeeld geven, dat je ook voor de overheid zweren moet. Nou, in het Oude Testament, in het boek Exodus, in de hoofdstukken 20 tot 23, daar heb je het verbondsboek. Dat noemen wij het verbondsboek. Daar staan een aantal wetsbepalingen die eigenlijk bij de 10 geboden zijn gevoegd. En daar staat, als iemand bij jou zijn os of zijn ezel in bewaring heeft gegeven, dus jij moet op die os of op die ezel passen, en die ezel die tijdens zijn verblijf sterft, het dier gaat dood, en de eigenaar die is in twijfel van, ja, heeft hij nou wel goed op hem gepast, ja of nee? Of is het misschien zelfs opzet geweest om het dier dood te laten gaan? Dat kan maar zomaar zijn als je elkaar niet vertrouwt. Dan staat er in het boek Exodus, dan zult gij tot de goden gebracht worden. En wie zijn nou de goden? Zijn dat de afgoden? Natuurlijk niet. De goden, dat zijn de groten der aarde. Dat zijn de rechters. Die oordelen over goed en kwaad. Die worden dan in de Bijbel goden genoemd vanwege hun bijzondere functie. Dat is op meerdere plaatsen in het Oude Testament het geval. Bijvoorbeeld ook in Psalm 82. Ik heb wel gezegd, gij zijt goden. Ik heb de psalm trouwens vanmorgen ook nog aangehaald. Ik heb wel gezegd, gij zijt goden. Gij zult nochtans sterven als een mens. En dan gaat het over de rechters. God zit in de vergadering der goden. En dan gaat het bij de goden niet over de afgoden. Dan gaat het over de rechters om te controleren of ze recht doen. Daarom zit God in de vergadering van de goden. Ze moeten dus tot de rechters worden gebracht, allebei. De eigenaar van het dier. En degene die erop passen zou. En die zal hen ook onder ede nemen. Dat niet die ene man die hem heeft dood laten gaan bij zijn verblijf. Dat die man zijn hand niet heeft geslagen aan het goed van zijn naaste. Als dat twist over is. En niemand kan er uitsluitsel over geven. Nou, dan moet dus zo'n rechter, die moet erover oordelen. En dan staat er dus dat daar ook de eed bij kwam kijken. Om de zaak te beslissen. He, want anders wordt het misschien gekibbel. Van wel is niet dus ja, nee. De een zijn ja, is de ander zijn nee. Maar dan moeten dus de rechters, die moeten de eed gebruiken. Om de waarheid boven water te krijgen. En aan het licht te brengen. En de eed is dan het einde van alle tegenspreken, niet waar? Nou, dat is dan een voorbeeld dat je ziet dat ook in het Oude Testament de overheid de eed hanteerde en dat je dan als burger van Gods volk verplicht was ook onder die eedje te laten stellen. En wij zijn daar als de overheid het van ons vordert, zegt de catechismus, vordert, dan zijn wij daar ook verplicht om daaraan mee te werken. Dan kun je niet zeggen, ik ben een christen, ik doe dat niet, ik wil dat niet. Nou, je zou misschien dat tot beloofd je toevlucht kunnen nemen, maar verder kun je ook niet gaan. Je zult, wat de overheid van je vraagt, zul je moeten nakomen. God zalig zweren. Ja, dat moet het zijn. God zalig. Want het moet natuurlijk wel waar wezen wat je zegt. Het moet wel kloppen. Want het gaat om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. Die moet aan het licht komen. Het gaat om waarheidsvinding. De trouw moet daaruit blijken. Dus er moet iets verklaard worden onder ede wat wis en waarachtig is. Dat buiten kijf. Is. Daar gaat het om. Daar dient de eed voor. Om alle gekibbel ten einde te brengen. Om de waarheid helemaal duidelijk aan het licht te krijgen. En daarvoor is het natuurlijk nodig dat ieder God zalig zweert. In de vreze des Heren. En dat je niet een valse eed aflegt. Want dat is om een koude rilling van te krijgen. Want u weet wel wat de eedsformule is. Althans in de Bijbel is bij een eedzwering. Dan luidt die zo waarlijk als de Heere leeft. Of zo doe mij de Heere en zo doe hij daartoe. Dat laatste betekent hij mogen mij straffen als ik de waarheid niet spreek. En hij mogen er nog andere straffen bijvoegen ook. Hè. Zo doe mij de Heere en zo doe hij daartoe. Dat wil zeggen, hij mogen er nog andere dingen bijvoegen. Als ik niet zeg wat trouw en waarheid bevestigt. Nou, als je dan het aandurft om een valse eed te zweren, denk maar aan die vrouw van vanmorgen. Dan moet je toch wel van hele goede huizen komen. Als iemand dat zou durven, de mijn eed te zweren, de koude rillingen lopen je dan van je rug, want dan ben je nog niet jarig. Maar het is niet alleen als de overheid het vereist. Ook anderszins als de nood het vordert, zegt de catechismus. Als de nood het vordert. Dus het is niet alleen maar een kwestie van voor het gericht. Of bij ambtsaanvaarding en zo. Maar het kan ook nodig zijn dat je een eed zweert. Wij kennen dat eigenlijk niet meer zo in onze tijd. Buiten dus de gebieden die ik net noemde, de rechtspraken, de ambtsaanvaarding, wordt bij ons de eed eigenlijk nauwelijks nog gebruikt. En toch laat de schrift daar wel terdege ruimte voor. En het zou toch wel een goede zaak zijn als we daar ook eens over nadachten. Of de eed niet heel wat ander gekibbel tussen mensen zou kunnen oplossen. Heel wat ander gekibbel waar maar geen eind aan komt. Zou op te lossen zijn door de eed in te zetten als middel om om een eind te maken aan alle tegenspreken. En dan moet het natuurlijk niet gaan om een appel en een ei. Om een kleinigheid. Maar als de nood het vordert. Dus als er echt noodzaken voor is. Als het gaat om belangrijke, gewichtige zaken. En als je dan de eed zweert, dan roep je God als getuige aan over je ziel. En dat moet je doen tot Gods eer, staat er. Dat moet zijn tot snaasten heil. Ja, want de ander is er ook mee gediend als recht en waarheid naar voren komt. Als jouw getuigenis klopt, daar is iedereen mee gediend. Daar is de dader mee gediend ten diepste. En daar is het slachtoffer mee gediend, die zeker. Het moet zijn tot Gods eer. Hij wordt als getuige aangeroepen. Het moet gaan om des naasten heil en het kan soms ook wel eens gaan om jouw eigen belang. Dat hoeft ook niet per definitie verkeerd te zijn. Toen Job zwoer, toen ging hij tegen zijn vrienden in, die hem van alles en nog wat beschuldigden. En hij zei, zo ik dat gedaan heb. Ik heb vanmorgen dat ook nog even genoemd. Zo ik dat gedaan heb. En hij zwoer dus om zichzelf vrij te pleiten voor het aangezicht des Heren ten overstaan van zijn drie vrienden. Nou, dus het kan dus zijn bij een valse beschuldiging. Als je misschien met de dood bedreigd wordt. Of met gevangenschap of met boetes. Dan kan het nodig zijn dat je ook voor je eigen zaak opkomt. Dat hoeft niet per definitie verkeerd te zijn. Er zijn dus ook voorbeelden vanuit de Bijbel. Dat mensen ook tot Gods eer maar voor hun eigen zaak opkwamen. En de eed zwoeren om zichzelf vrij te pleiten met een beroep op de alwetendheid van God. Nou, voorbeelden dat de eed gezworen werd, zo in het dagelijkse leven. Nou, denk bijvoorbeeld eens aan Abraham. Abraham die een vrouw voor Isaac zocht. Eliezer moest erop uit. En hij moest zweren dat hij geen vrouw van de Canaanieten zou nemen. Moest hij zweren, hand op de heup. Zo werd er kennelijk soms ook wel eens gezworen. Niet alleen de hand opsteken, een oud gebruik al. Maar ook de hand op iemands heup leggen bij het zweren. Zo ging het bij Abraham en Eliezer. En toen zei Eliezer, ja, ik wil wel zweren dat ik dat niet doen zal. Maar stel nou eens als ik naar Paddan Aram ga. Want dat was de bedoeling. En ik vind daar een meisje voor Isaac, maar dat meisje wil niet. Dat wil niet met me mee. Ja, wat dan? Dan heb ik gezworen, ik heb het niet volbracht. Ik zou een meisje voor Isaac gaan halen, een vrouw voor Isaac gaan zoeken bij uw geslacht in Paddan Aram, bij het huisgezin van Laban. Maar ik ben er niet in geslaagd. En dan zegt Abraham tegen Eliezer, dan zult gij vrij zijn. Als dat meisje je niet volgen wil, dan zul je vrij zijn van deze mijn eed. Dus die conditie, die voorwaarde heeft Eliezer ingebouwd. Hij wil zweren om een vrouw voor Isaac te gaan zoeken en te gaan halen. Maar alleen onder die conditie, als zij niet volgt, dan kan hem de eed niet worden aangerekend. Daar heeft hij gezworen, maar dan is het overmacht voor hem geweest. Dan kon hij er niets aan doen. Ik denk bijvoorbeeld ook bij het zweren van een eed aan Rut. Die zweert trouw aan Naomi. Uw God is mijn volk. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En dan zweert ze ook zo waarachtig. Als de Heere leeft, ik zal u niet verlaten. Waar gij zult vernachten, daar zal ik vernachten. En ze wil sowieso met Naomi mee. Later Boas zweert ook weer aan Rut. En in het Nieuwe Testament, denk eens aan Paulus. Als hij in Korinthe beschuldigd wordt van alles en nog wat, dan zegt hij in zijn brieven, God is mijn getuige. God is mijn getuige. En alle geloften die in de Bijbel worden gedaan, zijn eigenlijk ook allemaal eden aan God. Als je een gelofte hebt beloofd, dan moet je niet uitstellen om die te betalen, zegt de Bijbel. Als Jacob zijn gelofte doet aan God, als u mij behouden zult terugbrengen in deze plaats, in Bethel, dan zal ik u hier dienen, op deze plaats waar God hem verschenen was, in Bethel dus. Nou, 40 jaar later kwam hij, 20 jaar later kwam hij er, en hij moest toen ook inderdaad naar Bethel toe, want hij had zijn gelofte gedaan. Een gelofte is eigenlijk een eed die je aan God hebt gezworen. Denk maar eens aan Hanna's gelofte, het kind dat ze krijgen zou. Ze vroeg de Heer om een kind. En ze zei, Heere, indien u mij een mannelijk zaad zult geven, dan zal het voor u zijn. En toen hij 3 jaar oud was, toen hij gespeend werd, werd hij ook bij Samuel gebracht, hè, in Silo. Ze kwam haar gelofte na. Nou, ook een gelofte is eigenlijk een soort eed. Ik zal mijn gelofte de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Dus voorbeelden. Genoeg. Het is van de heiligen in het Oude en in het Nieuwe Testament, in Gods woord, recht gebruikt. En ja, nou is niet alles wat de heiligen doen altijd goed, hè. Dat is niet altijd goed, hè. Noach lag ook dronken in zijn tent en daarom is dat niet navolgenswaardig. Abraham loog ook over Sarai tegen Farao, maar daarom is dat nog niet navolgenswaardig. Al wat de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament gedaan hebben, hoeft door ons nog niet per se te worden nagevolgd. Maar je moet goed lezen wat er staat. Er staat ook niet, het is door al de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest, en daarom is zulks eedzweren in Gods woord gegrond. Zo staat het er niet. Nee, het staat er omgekeerd. Het staat er omgekeerd. Er staat, zulk eedzweren is in Gods woord gegrond. En daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Het is niet andersom. Het is door de heiligen gebruikt geweest. En daarom is het in Gods woord gegrond. Want de heiligen die hebben ook wel eens gedwaald. Helaas, helaas. Maar in deze volgorde. Het is in Gods woord gegrond. Dat is het voornaamste. Dat geeft ons alle zekerheid. En ja, dan helpt dat ook nog een beetje dat je kunt zien dat het inderdaad door al de heiligen in het Oude en in het Nieuwe Testament gebruikt is geworden. Recht gebruikt. Op een juiste manier gebruikt. En mag men dus godzalig een eed zweren? Nou, het antwoord is gewoon ja. Want je hebt de schrift aan je kant. Je hebt de Heere aan je kant, mits dat je het natuurlijk dan wel godzalig en recht doet. Want alle andere vormen, nou, dat zullen we de volgende keer nog zien. Die zijn natuurlijk zonde. En daar zal de Heere je niet onschuldig voor houden. Als je dan zijn naam op zo'n zondige manier misbruikt. Alleen het rechte gebruik is toegestaan en soms ook vereist. Als de overheid het vraagt en ook als de nood aan de man is. Stel nou eens dat er geen andere oplossing is om uit een conflict te komen. Het blijft allemaal maar tegenover elkaar staan, hè? De een zegt ja, de ander zegt nee. En je komt er gewoonweg niet uit. Dan zou het niet verkeerd zijn. Als je voorstelt. En je zegt, nou, ik wil er wel de eed op zweren dat het waar is. Dat is geen zonde, hoor. Dat is geen zonde. Als de nood het vereist, dan is het geen zonde. Maar het moet dan wel zo zijn, als dat jij onder ede verklaart. Dat moet dan wel kloppen. Dat voelt u wel. Dan moet het wel kloppen. Maar dan mag het ook buitendien, als de nood het vereist, gebruikt worden. Er zijn veel voorbeelden van in Gods woord. Amen.